Wij zijn in 1 Petrus 2 gebleven in vers 16, daar gaan we dan nu weer verder. Natuurlijk sluit het aan bij het voorgaande, want er staat als vrijen. En dat heeft te maken met dat wij het goede zouden doen, om daarmee de mond te stoppen van degenen die dwaas zijn en ook onwetend. Omdat ze geen besef hebben van het feit dat wij de Heer willen volgen en dienen en daarom ook in goede werken willen vrucht dragen, terwijl het meestal zo is dat de mens in de wereld, de goddeloze, de gelovigen niet zo serieus neemt, meer bespot. Maar daar zouden we geen rekening mee houden. We zouden rekening houden met wat de Heer van ons vraagt en dus ons beschikbaar stellen in de dienst aan de Heer. En daarom zouden we dat doen als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel, dat wil zeggen een dekmantel. Een bedekking, een dekmantel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Wij zijn vrij, omdat de Heer Jezus Christus ons heeft vrij gemaakt. Dat leert de schrift in Romeinen 6, dat we vrij gemaakt zijn van de zonde. En dat we daarmee ook dienstknechten der gerechtigheid geworden zijn. Dus we zijn vrij enerzijds, maar anderzijds staan we ook nog steeds in een bepaalde relatie tot ons, de Heer die ons heeft vrijgekocht. Wij zijn duur gekocht, zegt de schrift, en daarom zouden we God verheerlijken met ons lichaam. Vrij, hoe word je vrij? Wel, de Heer Jezus zei in Johannes 8, al in vers 36, indien dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat zei hij tegen zijn Joodse tijdgenoten. En in Johannes 8, vers 32 zei hij, de waarheid zal u vrijmaken. Dus als je vrij wil zijn, moet je in ieder geval tot de waarheid komen. En als persoon is dat dan niemand anders dan de Heer Jezus Christus, die immers de weg en de waarheid en het leven is. En als je tot hem komt en hem in geloof aanvaardt als je redder, zaligmaker, dan ben je vrijgemaakt en vrijgekocht. En word je in de vrijheid gesteld. Wij zijn dus vrij van alle dingen die ons van nature bonden, zonde, wet, dood. Dat heeft de Heer ons van vrijgemaakt. En dat heeft een doel. Het is niet zo dat we die vrijheid zouden gaan misbruiken, zoals dat hier dan min of meer gezegd wordt. Die vrijheid niet zouden gebruiken als een dekmantel der boosheid. Je zou dan kunnen denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 6, in het eerste vers, waar hij dan zegt, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij bij de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Zo van, ja, we zijn wel vrij, maar dan kunnen we ook wel zondigen. Dan moeten we ook meer genade van de Heer ontvangen. Het antwoord van Paulus staat in het volgende vers, Romeinen 6, vers 2, dat zij verre, of volstrekt niet. Hij zegt, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Wij zijn juridisch gezien gestorven en begraven en ook gekruisigd met de Heer Jezus Christus. Hij heeft de schuld voor onze zonden gedragen aan het hout en wij zijn daardoor geloofvrij gemaakt doordat hij ook leeft. In alle eeuwigheid hebben we zijn eeuwige leven ook ontvangen. Want wie gelooft in de Zoon, die heeft dat eeuwige leven. En dat is iets wat op zichzelf natuurlijk een gebeurtenis is waar we ons in verheugen. Maar vrijheid is niet zozeer vrijblijvendheid. In de Bijbel is vrijheid een begrip wat leidt tot het maken van de juiste keuzes. Of te zeggen, we zouden verantwoordelijkheid leren dragen vanuit de vrijheid die de Heer ons heeft gegeven. Dus in die zin zijn wij vrij. En wij zijn aan de andere kant dienstbaar aan God, dienstknechten der gerechtigheid. Hij heeft ons verkozen om in zijn dienst te staan. En strikt genomen heeft hij ons niet nodig, want hij is al genoegzaam in zichzelf. Maar hij heeft het wel verkozen om ons bekwaam te maken als dienaren van een nieuw verbond. En in die zin wil hij ons dus gebruiken in zijn dienst. En daartoe is nodig dat wij beschikbaar zijn voor hem en ons vullen met zijn woord, zodat we ook zijn wil leren verstaan. En als we vervuld worden met de kennis van Gods wil, dan leren we daardoor ook vruchten dragen in goede werken die de Heer van tevoren al lang had voorbereid. Hè? Zoals Efeze 2 vers 10 ook zegt, hè? Wij zijn zijn maaksel in Christus Jezus geschapen, opdat wij zouden wandelen in de goede werken die de Heer tevoren bereid heeft. En dat is de bedoeling dus. Nogmaals, vrijheid is dus niet vrijblijvendheid. Zo van, maakt niet uit meer wat je doet. Dan ga je de genade en de vrijheid op een verkeerde wijze gebruiken. De Heer heeft ons in de genade gesteld, heeft ons in de vrijheid gesteld en hij waarschuwt ons ook om ons niet weer met het juk der dienstbaarheid te laten bevangen. Galaten 5 vers 1. Hij zegt, maar die vrijheid die we hebben, daar staat in Galaten 5, laat ik die wel even lezen. Dat is een mooi parallelvers in dit geval. Galaten 5 in het eerste vers wordt dan gezegd, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En dat is een aanduiding voor de wet of iets ruimer voor de eerste beginselen van deze wereld. De normen en waarden, de regels die men in de wereld vaststelt. En zo ziet vaak ook de mens in de wereld tegen gelovigen aan. Dat zijn wetens dat ze christenen zijn, die moeten dan volgens hun normen zo en zo doen. Dat hebben ze dan kennelijk meegekregen uit de praktijk. En als we iets anders doen, dan verbazen ze zich daarover. Maar ja, dat is ook iets wat in de vrijheid thuis hoort. Hè. Wij zijn vrij om dingen te doen die tot eer van God strekken. Aan de andere kant houden we rekening met ja, eventueel de achtergronden van mensen die dat nog niet kennen, zodat we hun niet bewust tot een aanstoot zouden zijn. Maar dan moet je er wel van weten. Hier staat in Galaten 5 vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Ja, Petrus zegt, als een deksel der boosheid. Vlees, dan ga je werken van het vlees doen en daar hoort boosheid ook bij. Niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. En dat is wel opvallend, hè, want in Petrus wordt gezegd als dienstknechten van God. En hier staat, dient elkander door de liefde. Die twee dingen horen gewoon bij elkaar. Net zo goed als in de Johannesbrief gezegd wordt, als iemand zegt ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan klopt dat niet. Dan is er iets mis. Het een vloeit voort uit het ander. En zo is het met dit ook. Wij zouden God dienen, maar daarmee ook elkander dienen. En elkander heeft dan betrekking op de gelovigen die behoren tot de gemeente, het lichaam van Christus. En in die zin zouden wij dus ook de vrijheid en de genade toepassen in ons leven. Soms wordt wel eens gezegd van, ja, als je dan onder de genade leeft, dan kun je ook alles maar doen wat je wil. En strikt genomen kun je dan ook nog zeggen, ja, dat staat ook in de Bijbel, alles is geoorloofd. Maar er staat wel iets achter natuurlijk. Niet alle dingen zijn nuttig en niet alle dingen stichten, die bouwen niet op. En bovendien staat er, ik zal me ook onder de macht van geen ding laten brengen. Dus laat je vrijheid die je hebt in Christus niet afnemen. Ook niet door mensen die een bepaalde wil aan je opleggen. Ook niet door voorgangers die hun wetten aan de gemeente opleggen, wat veel gebeurt ook vandaag de dag. Vergeet niet dat je een persoonlijke verantwoordelijkheid hebt naar de Heer toe en dat je ook in de toekomst persoonlijk verantwoording aan de Heer moet afleggen en dat je wat dat betreft in de tweede instantie relatie hebt met natuurlijk je gelovigen, medegelovigen die je ook, nou ja, degene die het meest om je heen staan, hè, waar je het meest mee van doen hebt. Niettemin, we hebben natuurlijk ook broeders en zusters die veel verder weg wonen dan hier, maar ze zijn wel onze broeders en zusters en die vallen dan onder het begrip de broederschap, zoals hier verderop staat. Dat is dus wat de Bijbel zegt, hè? De genade die zouden wij dus toepassen in onze levens en de genade leert ons ook, volgens Titus 2 vers 12, dat wij matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Er is dus absoluut geen sprake van losbandigheid of zoiets, een leven in de zonde. Daar heb je de eer van God niet voor ogen. Maar dan val je min of meer onder die categorie die zelfs in de brief van Judas genoemd wordt. Dat mensen zijn die ingeslopen zijn En dat zijn goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. En daarmee ook de enige heerser, God, en ook de Heer Jezus Christus verloochenen. Die verwerpen zij dus. Ze erkennen niemand boven zich, maar ze zijn blij met de genade. Het maakt niet meer uit wat je doet. Alles is toch vrij. We zijn toch vrij? Dat hoor je nog wel eens. Maar die vrijheid heeft dus wel een doel.
Kunnen zeggen dat is misbruik maken van de genade.
Dat is misbruik maken van de genade, ja. En goddelozen die sowieso al niet eens de Heer kennen. Want in de brief van Judas staat erbij dat ze de geest niet hebben. Maar horen wel van genade en maken daar misbruik van. Terwijl ook Paulus waarschuwt voor valse broeders die ingekropen zijn in de gemeenten. En die onze vrijheid die we hebben in Christus bespieden. Om ons weer tot dienstbaarheid te brengen. Om ons weer onder de wet te laten plaatsen. En bijvoorbeeld, ja, je moet toch wel besneden worden. In die tijd was dat zeker het geval. Als je het Heer kent. En zo waren er dus ook discussies op dat gebied in Handelingen 15. Er waren farizeeën die wel degelijk tot geloof gekomen waren. Maar die leerden bijvoorbeeld dat je alsnog wel besneden moest worden. Terwijl dat helemaal niet zo is. Wij zijn aan de besnijdenis van Christus deelachtig geworden. En dat is niet een besnijdenis die met handen plaatsvindt, maar die is in het verborgene. En dat betekent dat je dus wederom geboren bent, deel hebt aan de dood en opstanding van Christus. Die vrijheid zouden we vasthouden. En in die zin staan wij dus als dienstknechten van God en als dienstknechten ook ten opzichte van elkander. Terug naar Petrus. Vrijheid die wij hebben, niet als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Vers 17. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. 4 korte zinnetjes. Eert een iegelijk, en daar aan het eind staat eert de koning. De koning is dan volgens dit gedeelte van vers 13 die de opperste macht heeft. Het is de hoogste macht in het land destijds. En dat kunnen we dus tegenwoordig vergelijken met de regering en degene die het land besturen. Ja, daar zouden wij in ieder geval aan onderdanig zijn, hebben we vorige keer al gezien. Al wordt dat soms wel steeds moeilijker in onze maatschappij, waar ze dingen als regels en wetten invoeren, waar wij helemaal als christen niet achter kunnen staan. Maar goed, dat de vrijheid die we nog steeds hebben, mogen we gebruik van maken. En hier staat dus, eert een iegelijk. Dat wil zeggen eren, wil zeggen respectvol met elkaar omgaan. En dat is geen verkeerde opmerking in een land waar de polarisatie steeds meer toeneemt. Mensen staan steeds meer tegenover elkaar, zijn minder bereid om naar elkaar te luisteren. En onder christenen heb je dat soms ook. En je kunt best wel verschil van inzicht hebben. Maar houd wel voor ogen waar het om gaat. Het gaat erom eensgezindheid naar Christus Jezus. En als je dat voor ogen hebt, breng je eenheid teweeg en niet polarisatie. Het is natuurlijk wat anders als er sprake is van duidelijk valse leer. Daar moet je afstand van nemen. Maar verschil van inzicht in het uitleg van het woord van God. Over de meeste basale dingen zijn ze het allemaal eens, maar over bepaalde details kan het wel eens verschillend zijn. Wel, geef elkaar een beetje de ruimte. En leer elkaar ook op dat punt te waarderen. Maar toets het wel. Onderzoek wel de dingen die gesproken zijn vanuit het woord, of ze al zo zijn. En dat is wel van belang, om voor jezelf ook de waarheid getrouw te beleven en te ervaren en vast te houden in je leven. Dus eert en iegelijk, we zeggen houd rekening met anderen. In Filippenzen 2 vers 3 staat het zo, de een de achter de ander uitnemender dan zichzelf. Filippenzen 2 vers 3. En verder gaat het er dus om dat wij respectvol met elkaar omgaan. Wat het eren betreft, ja, God eren wij natuurlijk het allerhoogste. Hij is onze God, de Heer Jezus Christus, zouden we eren. En de Heer Jezus zegt dan ook, als je mij niet eert, eer je de Vader ook niet. Dus die horen bij elkaar. En natuurlijk uit het Oude Testament hebben we de uitdrukkingen vader en moeder eren. Maar vergeet niet dat dat ook in Efeze 6 vers 2 genoemd wordt. Een belofte. Efeze 6 vers 2, vader en moeder eren. Dus dat iets wat onder de wet gerekend werd. En wij zijn dan wel niet onder de wet, maar bepaalde beginselen onder de wet komen in het Nieuwe Testament wel weer tegen. En dat is er één van. En dus houd ook rekening met je ouders die uiteindelijk voor je gezorgd hebben. Ze hebben hun best ervoor gedaan, normaal gesproken. Ze hebben ook hun fouten, maar wie heeft dat niet? Ook als wij dan later ouders geworden zijn, wij zullen ook niet altijd volmaakt zijn geweest in de opvoeding van onze kinderen. Maar als we hen de Heer Jezus Christus voorgehouden hebben en vanuit de liefde van God hen hebben opgevoed, dan is dat een hele andere relatie dan wanneer er met macht en geweld over de kinderen geheerst wordt. Dus hebt u ouders lief, betekent het dus, eert hen. En daarna staat er, als tweede zinnetje in vers 17, hebt de broederschap lief. Het woord broederschap heeft natuurlijk de betrekking op alle broeders en zusters die behoren tot het lichaam van Christus. Het woord wat hier staat komt nog één keer voor, ook in Petrus, 1 Petrus 5. Daar blader ik even naartoe. 1 Petrus 5, waar gezegd wordt dat wij nuchter en waakzaam zouden zijn in vers 8. Daar staat, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. En nu wordt eraan toegevoegd die in de wereld is. En broederschap kan natuurlijk klein gezien worden als degenen die bij elkaar komen in een samenkomst. En dat zijn je broeders en zusters. Maar hier staat die in de wereld is. Dus overal bevinden zich christenen in de wereld. En op sommige plaatsen is het lijden voor de broeders en zusters veel heftiger op lichamelijk gebied vaak dan bij ons nog steeds niet het geval is. En daar mag je dan dankbaar voor zijn, maar je mag ook je beseffen dat die geestelijke strijd waarin wij staan, die door de duivel feitelijk geactiveerd wordt via zijn personeel, ook in deze wereld, dat die dus ook leidt tot lijden met een ei voor de broeders en zusters. En ik weet niet of je dat wel eens naleest, maar ik ben zelf dan geabonneerd op Open Doors en ik krijg ook elke dag e-mails van C Vandaag binnen. En daar staan iedere keer berichten in van christenen, met name in India, in Afrika, Nigeria, die gewoon vanwege het feit dat ze christen zijn, allerlei nadelige gevolgen in hun leven ondervinden en zelfs gedood worden. Door meestal moslim-extremisten in Afrika of door boeddhistische mensen in India. En zulke soort zaken is gewoon een geestelijke strijd. En de broederschap die in de wereld is, die ondergaat lijden. En wij worden geacht ook rekening met hun te houden. Je kunt voor hen bidden, op zekere zin. En daar wordt ook wel aan gedacht als je zo'n blad krijgt. Krijg je een gebedskalender mee. Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik soms wel wat moeilijk, omdat je die mensen niet kent om voor hen te bidden. Maar er staan namen op van mensen die je dan elke dag voor zou kunnen bidden. Elke dag voor iemand anders. Maar je zou ook een gave, een gift kunnen geven ter ondersteuning van de mensen die daar lijden omwille van Christus ondergaan. En een kaart wordt gestuurd soms door die organisatie naar mensen en zulke soort zaken zijn bemoedigend voor hen. Dat is ook een getuigenis van die mensen vaak, dat het hen bemoedigt dat andere christenen in de wereld die nog in zekere zin in de vrijheid leven, hen op die manier ondersteunen. En ook aan hen denken, op welke wijze dan ook. En hier gaat het om de broederschap die in de wereld is. En er staat in vers 10, de God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, diezelfde volmaken, bevestigen, versterken, funderen ulieden. Kortom, de tijd dat wij hier in deze wereld zijn als christen, wordt in ieder geval gekenmerkt door het begrip lijden. En dat is ook een van de kernwoorden in met name de eerste Petrusbrief. Het woord voor lijden, het werkwoord, is pascho. En daar komt pascha ook vandaan. Ons pascha is voor ons geslacht, de Heer Jezus Christus. Hij onderging lijden voor allen. Hij heeft geleden omwille van onze zonden, zegt de schrift. En het lijden wat christenen ondergaan omwille van het volgen van hem, omwille van zijn naam, is dus ook iets wat eruit voortvloeit. En naarmate je de trouw aan de Heer betoont en voor hem uitkomt, zal dat ook heftiger kunnen worden. En het is ook geen onbekend feit, hè, dat de laatste jaren, ook met name in de West-Europese landen, de vervolging onder christenen is toegenomen. Dat zijn feiten die je dat kunt vaststellen. Ik heb daar dan ook weer connecties mee met een organisatie die dat bijhoudt en die daar bericht van geving van doet. En die stelt dus vast dat de afgelopen jaren ook onder christenen in West-Europese landen zelfs doodslag en moord is voorgekomen door hun vijanden. Dus ook hier wordt het steeds heftiger. Maar goed, we hebben nog steeds een grote mate van vrijheid. En het is ook niet verwonderlijk, want ja, de Bijbel leert ons ook, hè, dat als naarmate die vrouw op het punt staat om te baren, dat kind, die mannelijke zoon die dan weggerukt wordt tot God en zijn troon, dat hij gereed staat om zodra het kind dan ook maar geboren zal worden, om dat te verslinden. Dus naarmate de tijd van de opname van de gemeente dichterbij komt, ligt het in de lijn der verwachting dat ook christenen meer en meer in verdrukking, vervolging, in welke vorm dan ook, kunnen komen. Ja, dat is iets waar je ook niet meer angstig voor hoeft te zijn, want de Heer heeft ook beloofd, hè, dat hij ons zou bewaren van de boze. Maar, en ook in die verdrukking vertroost hij ons en hij leert ons ook zien op zijn kracht en steun. En het is soms heel bemoedigend om juist te zien hoe christenen die in een periode van vervolging en verdrukking hebben gezeten en daaruit vrijgekomen zijn, juist die periode als een van de meest diepgaande perioden in hun leven hebben ervaren, omdat ze toen, ja, hebben gemerkt dat de Heer ondanks alle pijn en moeite en strijd en slagen die ze gehad hebben en allerlei narigheid wel heel dicht bij hen was. En dat is ook iets wat je dan op zo'n moment mag meemaken. Het is dus ook tot groei van je geloofsleven. Dus de broederschap, in welke zin dan ook, of ze nou dichtbij zijn of ver weg, en men spreekt wel eens van de verre naaste, maar dan moeten wij bij de naaste wel denken aan de medegelovigen die behoren tot het lichaam van Christus. Ook voor hen hebben wij in zekere zin een bepaalde verantwoordelijkheid. De Bijbel zegt dat we het goede zouden doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. En wij zijn allen huisgenoten Gods. We horen bij het ene huis, namelijk waar Christus het hoofd van is. Dat is het lichaam van Christus. En daarin zijn gelovigen die moeilijke tijden meemaken, soms ook dichtbij, zou je tot hand en voet kunnen zijn, kun je ondersteunen, in welke wijze dan ook. Dus heb de broederschap lief. En dat is de liefde van de Heer, uiteraard. Hier staat dan ook het werkwoord wat met die goddelijke liefde van doen heeft. Agapao, dat heeft te maken met de liefde die God in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En die dan werkzaam is als een vrucht ook in onze levens. En dat strekt zich uit naar de broeders en zusters. En dat je oog voor elkaar hebt. De volgende van de vier zinnetjes is vreest God. En vreest God wil zeggen niet bang zijn voor God, maar heb ontzag voor God. Wees Godvrezend is ook zo'n deftig woord. In de Bijbel komt dat ook voor. In Hebreeën 12 vers 28 staat dat wij de genade zouden vasthouden, door de welke wij God op een welbehagelijke wijze kunnen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Hebreeën 12 vers 28. Eert God staat natuurlijk ook daarbij, maar hier staat vreest God. Hoe vrees je God? Hoe drukt zich dat uit in het bijzonder? Uiteraard in de eerste plaats door liefde te hebben voor zijn woord. De Heer Jezus zei in Johannes 14, als gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, iets verderop, bewaart mijn woord. De liefde die wij hebben voor onze Heer en God drukt zich in de eerste plaats uit in liefde voor zijn woord. En daaruit vloeien die andere dingen ook voort. En als we Godvrezend zijn, betekent het dat wij ons onderwerpen aan het gezag van onze Heer en dat wij zijn woord serieus nemen en daaruit het verlangen ook hebben om te leren en te wandelen op een waardige wijze voor de Heer. Dat is Godvrezend zijn. Dat houdt ook alles verband met de heiligmaking in ons leven. Ik lees je er even een schriftplaats van, 2 Korinthe 7. In het eerste vers van 2 Korinthe 7, daar staat: Terwijl wij dan deze beloften hebben, die in het voorgaande genoemd worden, onder andere dat de Heer ons de Vader is, en wij kunnen het toch Abba Vader noemen door die geest die wij ontvangen hebben, en dat wij zijn zoon en dochteren zijn. En dan staat er, terwijl we deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses, dat is meer uitwendig, lichamelijk, en des geestes, dat is meer inwendig, heeft ook met je denken te maken. Dus alles wat je zou kunnen aftrekken van het leven onder de noemer van de Heer, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En we weten wel dat de Heer ons ook reinigt en heiligt. En dat staat in Efeze 5. Hij is het hoofd van de gemeente, heeft de gemeente lief gehad. En hij reinigt en heiligt ons nog steeds door het bad des waters, door het woord. Hier wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij de gelovigen. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Betekent dus dat je die keuze maakt in je leven om je aan de reiniging van de Heer te onderwerpen. Hij is onze hoge priester. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. En hier staat er dus dat we dat wel zouden doen. En dus alles wat niet tot eer van God zou strekken, onder de noemer van besmetting des vleeses of besmetting des geestes, als je dat dan tegenkomt, nou hou je daar dan maar verder van. Op die wijze voleindig je de heiligmaking. Hoe? In de vreze Gods, door God te vrezen. Daar heb je, vreest God. Vreest God wil zeggen dus, onderwerp je aan de Heere en aan zijn woord. En dat betekent dus dat je beseft dat hij je hoofd is en dat hij je ook graag wil gebruiken in zijn dienst tot zijn eer. Vreest God. In de wereld heeft men dat niet. Romeinen 3 staat nadrukkelijk dat de zondaar, de goddeloze, de vreze Gods niet kent. Romeinen 3 vers 18. Maar van gelovigen wordt in ieder geval geacht dat wij dat wel zouden hebben. Het gaat dus om ontzag voor de Heer en voor zijn woord en ons daaraan onderwerpen, mee conformeren als je het zo wil noemen. Het volgende zinnetje wat er staat is, eert de koning. En de koning is dan de hoogste macht in het land. En ja, wij hebben dan een koning die wat meer een ceremoniële functie heeft gekregen dan ook een bestuurlijke en rechterlijke functie. Maar in ieder geval, wij hebben nog een koning. En ja, ons land is daar dus wel mee, hoe moet je dat noemen, gezegend. Anderen zouden zeggen behept, maar het is maar net hoe je beschouwt. Maar er wordt wel tegen gezegd, tegen christenen, dat wij deze koning zouden eren. In ieder geval onderdanigheid en eerbetoon hebben ten opzichte van hem. Uiteraard ook altijd voor zover het onze relatie met de Heer niet in de weg staat. Als de regering, wat onder het begrip koning valt, een machthebber is of meerdere machthebbers zijn die dingen regelen die tegen de wil van God ingaan, dan zouden we dus God meer gehoorzaam horen te zijn dan mensen. Ook al bevinden ze zich in de overheid. Maar vorige keer hebben we al stilgestaan bij het begrip van de overheid. In vers 13, daar stond, zijt alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. Het zijn dus vier korte zinnetjes. Eert de koning, houdt de zin dat we in zekere zin koningsgezind zijn. Oranje gezind, en hoe je ook verder over de koning denkt wat zijn functie betreft. Wij hebben in ieder geval nog een land waar Koningsdag gevierd wordt. En dat is eigenlijk een hele feestelijke gebeurtenis als je dat zo op televisie ziet. Maar goed, wij zouden in ieder geval ons in die zin opstellen. De Heer zegt het, laten we het dan maar doen. En dus we kunnen de vlag uithangen met de oranje wimpel op Koningsdag. Maar daar ben je verder ook vrij in. Want daar hangt het dan ook weer niet vanaf. Daarna komen we in vers 18. En eigenlijk zou ik vers 18 onder de volgende pericoop willen plaatsen. Bij mij is de pericoop bij voor vers 19 geplaatst. Ik weet niet hoe het bij jullie is.
Tussen 17 en 18.
Ja, nou ja, daar hoort hij eigenlijk thuis. Want het volgende gaat namelijk over de huisknechten. En vers 19 is het begrip want. En dat sluit dan ook bij vers 18 aan. Dus eigenlijk zou je de huisknechten onder dat kopje van lijden om het goede. Maar ja, die kopjes zijn wel eens verschillend. Bij mij staat het er zo boven. Zou dat moeten zijn? Maar hoe dan ook, de indeling is niet door ons gemaakt. Die is ook pas later vastgesteld. Maar als die bij jullie dan wel vast bij vers 18 begint, dan is dat correcter. Er staat, gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want, zie, dat sluit meteen aan, dat is genade indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Wat dus inhoudt dat die harde heren, kennelijk dus met harde hand hun dienstknechten onder de duim houden misschien, in ieder geval bejegenen. En dat kan lijden voor gelovige dienstknechten tot gevolg hebben. Hoe ga je ermee om? Wel, dit zijn huisknechten. Wij zijn allen dienstknechten van de Heer. Dit zijn huisknechten, dat zijn huisbedienden. Die zich in een huis uiteraard onder de leiding van een Heer die hen in die tijd gewoonlijk had gekocht. Wiens eigendom ze waren. Ook beschouwd werden om hun Heer onderdanig te zijn. En er staat bij met alle vrezen. Ontzag sowieso. Maar ja, als er staat dat het een harde Heer is, dan zou het ook wel eens vrees in de zin van angst kunnen zijn. Want ja, toch, zo'n Heer is dan meestal niet plezierig om te dienen. En er worden twee soorten heren genoemd. Niet alleen de goeden en bescheidenen. Bescheidenen, dat wordt ook wel met vriendelijken vertaald. In ieder geval gaat het om iets positiefs. Die hebben oog voor hun dienstknechten. Die houden rekening ook met het feit dat ze in dat huis ook op een eerlijke manier behandeld zouden worden. Ook al zijn die heren misschien geen christenen. Van deze huisknechten wordt er vanuit gegaan dat ze dat wel zijn. Er zijn gelovige huisknechten. Die zijn dus in die positie terechtgekomen. Ze zijn later christen geworden, maar bevinden zich op aardsniveau nog steeds in die aardse positie van een knecht, een huisknecht, een dienstbode in een huis. Strikt genomen, in geestelijke zin zijn wij dat allen, hè? Wij zijn allen huisknechten van God. Je kent misschien de uitspraak wel uit Romeinen hoofdstuk 14, waar gesproken wordt over voeding, waarbij de ene dan denkt dat je bepaalde voeding niet mag eten en andere wel. De ene is dan zwak in dat opzicht, de andere is sterk. En dan wordt er gezegd dat we elkaar niet zouden beoordelen op dat punt. Want dan beoordeel je eigenlijk de huisknecht van een ander. En de ander is daar eigenlijk met een hoofdletter, want het zijn beide christenen. En ook al is de een dan dienstknecht en heeft nog niet zoveel kennis op dat gebied, en de ander wel, we moeten elkaar het punt niet beoordelen, want dat laten we aan de Heer over. Wie zijt gij die geen anders huisknecht beoordeelt? Hij staat of valt zijn eigen Heer. En in ieder geval, wat dit betreft, er is dus sprake van huisknechten die hun heren, het woord voor heer is hier niet het normale woord kurios, wat ook van de Heer Jezus gezegd wordt, dat hij kurios is, heren, met een hoofdletter dan. Maar hier staat het woord despotes, ons woord despoot. En dat heeft in het Nederlands een beetje een negatieve klank gekregen. Zo van iemand die alleen heerser wil, is, die zijn wil met geweld soms oplegt aan anderen. Maar het betekent gewoon iemand die heerst, een meester is boven anderen. En dat kunnen dus ook hele goede en bescheidene, we zeggen vriendelijke heren zijn, die ook recht doen aan het goed behandelen van hun dienstknechten, hun huisknechten in dit geval. Maar er zijn er ook harde. Het woord harde, dat wordt ook vertaald met verkeerd. Als Petrus op de Pinksterdag tegen de Joodse mensen zegt, als antwoord op de vraag Maar wat moeten wij nu doen, als hij die hele uitleg heeft gegeven, waarom de Heilige Geest is uitgestort? En dan zegt hij, ja, wat moeten wij nu doen? En dan zegt Petrus, word behouden uit dit verkeerde geslacht. Een boos en overspelig geslacht, noemde de Heer Jezus dat. En dat is een ongelovige natie. Daar zouden ze zich van losmaken en zich bekeren tot de Heer. Dus iemand die hard is, geeft al aan dat hij vaak met harde hand te werk gaat. En ook verkeerd, maar ook boos en overspelig is. Dat wil zeggen ongelovig. En als je als dienstknecht de christen bent geworden en je bent daar in zo'n huis dienstknecht geworden van zo'n harde Heer, ja, dan heb je het vaak zwaar. Dat blijkt hier wel. En toch wordt er gezegd, zijt met alle vrezen onderdanig. Waarom eigenlijk? Wel, omdat het een afspiegeling is van het feit dat wij allen huisknechten zijn van de Heer zelf. En wij worden geacht onderdanig te zijn aan Hem. En daar is het een illustratie van. Net zo goed als bijvoorbeeld de man zijn vrouw zou, eigen vrouw zou lief hebben. En de vrouw haar eigen man onderdanig zou zijn, omdat het een afspiegeling is van wat in Efeze 5 staat, de relatie tussen Christus en de gemeente. Het is dus feitelijk een ordeningsprincipe die de Heer aangeeft. En daarom worden ze geacht ook met vrezen, met ontzag, onderdanig te zijn aan die heren die boven hen gesteld zijn en die hen opdrachten geven die ze dan naar behoren zouden uitvoeren. En dat ook ten opzichte van de harden. Want, zegt vers 19, want, sluit dus aan bij de harden. Want, dat is genade indien iemand om het geweten voor Gods waardigheid verdraagt, leidende ten onrechte. En dan gaat het dus om de huisknechten, die dus op een oneerlijke manier behandeld worden. En hier dan uiteraard door die harde heren, die hen slaan, die hen misschien uitschelden, die hen nare dingen op hun weg brengen. Misschien wel nare werkzaamheden laten doen, om ons te onderdrukken. En dan staat er toch dat dat genade is als je om het geweten, ja, dan moet je dat wel doen, want je moet het doen omdat de Heer het van je vraagt. Het is dan zwaar, maar de Heer vraagt het van je, dus je doet het omwille van de Heer. En hij geeft je dan wel de kracht daarvoor, maar je wordt er zelfs mee geslagen kennelijk, want er staat leidende ten onrechte. En dat lijden ook met slaan te maken heeft, of andere begrippen, staat bijvoorbeeld van de Heer Jezus, hè, in vers 23. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar hij gaf het over die rechtvaardelijk oordeelt. Dus om het geweten, dat wil zeggen dat je ten opzichte van de Heer, toch die harde Heer onderdanig bent en dient, al wordt het op een hele moeilijke manier voor je in je leven gemaakt, dan doe je dat toch in de kracht van de Heer, ook tot eer van de Heer. En je draagt dan voor God zwaarigheid. Het woord betekent ook droefheid. Omwille van het geweten. Want als je in opstand zou komen, dan zou je omwille van je geweten dus feitelijk ontrouw zijn aan wat de Heer hier zegt. In 1 Petrus 3, vers 16, daar staat, en hebt een goed geweten, opdat hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, maar dat zijn ze niet, maar zo wordt over hen gedacht, in hoofdstuk 3, vers 16, zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Ze zullen er één keer ook verantwoording moeten afleggen en dan beschaamd worden. Dat is wat hier staat. En dat is aan de andere kant ook nog genade van God. Dat is iets wat er bij ons misschien wat moeilijker ingaat. Maar één van de aspecten van het leven onder de genade van God is dat we lijden omwille van Hem. Ondergaan. En dit is een voorbeeld van. Van de Heer Jezus wordt toch ook gezegd dat hij door de genade Gods voor allen de dood heeft gesmaakt. Zelfs de Heer Jezus onderging onder Gods genade zelfs de dood ten behoeve van allen. Hebreeën 2 staat dat. En dit is er een zwakke afspiegeling van. In de Filippenzenbrief, daar staat het zo. Het is wel goed om dat even te benadrukken. Dan kunnen we daar in ieder geval wat rekening mee houden in onze levens, dat als het ons overkomt. In Filippenzen hoofdstuk 1 vers 29, daar staat, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En hoe drukt dat lijden zich dan uit? Wel, daar staat erachter, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. En dat is volgens vers 27 aan het eind, strijden door het geloof van het evangelie. En dan heb je altijd tegenstand, die ook soms nare dingen op je weg kan brengen. Maar goed, dat hoort er ook bij. Het is niet alleen geloven, maar ook lijden. Niet dat je het hoeft te zoeken, komt vanzelf een keer op je weg. En de eerste keer is misschien wat lastig, omdat je dat niet had verwacht. Maar naarmate je met de dingen van de Heer verder groeit, dan zul je ontdekken dat dat, ja, het hoort er even bij. En daar kun je ook alleen maar standvastig in worden. Want in die tijden van lijden is de Heer ook met ons. In de 2e Korinthebrief hoofdstuk 1 zegt Paulus, als het lijden omwille van Christus overvloedig is in ons, dan is ook de vertroosting door Christus overvloedig in ons. 2 Korinthe 1. Gaat gelijk op. En het lijden wat wij ondergaan in deze tegenwoordige tijd of wereld, weegt ook niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Zegt Romein 8 in vers 18. Kortom, lijden leidt tot heerlijkheid. En lijden leidt ook tot vertroosting. En je groei in je geloof gaat soms via lijden. Dat laat de Heer toe. Met als doel dat wij dichter naar hem toe groeien. Ons vertrouwen meer en meer op hem leren te stellen. Dat is ook een aspect van het leven uit het geloof. Dat hoort ook bij de vreze Gods. Iets wat je misschien uit de weg zou gaan qua mens gezien. Maar ja, je zou dat ook accepteren. In de volgende gedeelte van 1 Petrus 2 wordt de Heer Jezus ook als voorbeeld gegeven, die ook het lijden omwille van ons allen onderging. En wij worden geacht in zijn voetstappen te volgen. En dan denk ik dat we nu maar even pauzeren. Ik lees met je een enkel parallel gedeelte, wat ook over die dienstknechten spreekt. Die geven ook wat toelichting erop. Efeze 6 is er ook één. Daar wordt het dan van de dienstknechten gezegd. Efeze 6, vers 5. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, let op wat er nu achter staat, gelijk als aan Christus. Dus dat is je motivatie. Je dient dus die Heer, omdat je feitelijk Christus dient. We hebben maar een zwakke afschaduwing tegenwoordig. We hebben hier geen slaven meer. Maar soms wordt dit nog wel eens vergeleken met de relatie tussen werkgevers en werknemers. Maar wij zijn natuurlijk niet slaven van onze werkgevers. Maar bepaalde principes zou je er wel van kunnen opsteken. Daarom zijn er ook mensen die bijvoorbeeld liever geen werknemer willen zijn, omdat ze dan misschien problemen hebben en dus eigen baas willen zijn. Dan hebben ze hun eigen normen en waarden, met alle respect gesproken hoor. Er is niks mis mee als je dat kunt. Want eigen baas zijn heeft ook zijn nadelen weer, hè. Je kunt misschien beter een grote knecht zijn dan een kleine baas. Zei iemand in de familie ooit eens aan mijn vrouws kant. En die kon het weten. Maar in ieder geval, er staat dus bij, gehoorzaam zelfs. Dat gaat nog een stapje verder dan onderdanig. En waarom gehoorzaam? Omdat het een afspiegeling is van het feit dat wij aan Christus wel degelijk gehoorzaamheid verschuldigd zijn. En hier staat met vrezen en beven, dat wil zeggen dus ook weer met ontzag. De uitdrukking vrezen en beven, die komen bijvoorbeeld ook in Psalm 2 tegen. Er staat, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Dus vrezen en beven heeft te maken met dienen en vreugde. Dus ook hier het geval. Dat is in Psalm 2 vers 11. En hier staat dus, in eenvoudigheid uws harten. En dan vers 6, niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus. Dus bewust zijnde dat je echte hoofd, je echte Heer, is de Heer zelf. En ogendienst, ja, dan probeer je een wit voetje te halen, je eigen voordeel, met vleierijen, probeer je dan je eigen voordeel te halen. Dat is niet de manier waarop zij zouden handelen. En er staat achter, doende de wil van God van harte. Dit is de wil van God, dus die ook van harte doen. En dan dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Je dient dan wel die Heer, maar in feite dien je de Heer met een hoofdletter. Wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij dat van de Heere, met een hoofdletter, zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En dat geldt dan ook voor degenen die niet dienstknecht zijn. Die in aardse zin vrij zijn, dus niet slaven zijn. Een volgend schriftgedeelte staat in Colossensebrief, vers 22 tot en met vers 25. Colossense hoofdstuk 3. Gij dienstknechten zijt in alles, let wel alles, gehoorzaam uw heren naar het vlees. Niet met ogendienst, of ogendiensten, eigenlijk staat het enkelvoud, als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere en niet voor de mensen. Als je dat als motivatie voor ogen houdt, dan is het een stuk makkelijker om dat te doen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, dus als vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Bij mijn weten uit het hoofd is dat de enige keer dat Heere Christus zo genoemd wordt. Meestal is het Heere Jezus of Heere Jezus Christus of Christus Jezus de Heere. Hier staat gij dient de Heere Christus in de strekking van gij dient Christus als Heer. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Elders staat er dan achter bij God. Als je dus onrechtmatig je werk doet en dat komt aan het licht, ja, dan zul je daar ook je onrecht voor dragen. Zul je voor bestraft worden. Uiteindelijk heeft het ook betrekking op dat je minder loon van de Heer zult ontvangen. Want hier heet het de vergelding der erfenis. Als vergelding ontvangen wij de erfenis die voor ons in de hemelen bewaard wordt. En het heeft dus mede te maken met je wandel, blijkt hier. Dan gaan we naar de volgende, die staat in 1 Timotheus 6. De eerste twee versen. 1 Timotheus 6. Er staat, de dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn. En hier is dan het juk niet zozeer de wet, maar degenen die een heer boven zich hebben, waaraan ze rekenschap verschuldigd zijn, zullen hun heren, hier staat ook het woord despotes, alle eer waardig achten. Nu staat er een motivatie achter, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. Zou je dat niet doen, zou dat door degene die wellicht niet geloven, juist als argument kunnen gebruiken om jouw wandel op een verkeerde manier aan de kaak te stellen. Dat is tot oneer van de Heer. Opdat de leer en de naam van God niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, in de zin van minachten, in de, ja, zo van, ja, het zijn ook maar broeders. In Christus zijn ze broeders en is er dan ook geen verschil. Maar naar aardse zin is deze ordening er nog wel. Het is de Heer die een christen is en die dienstknecht is ook een christen. Een gelovige. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet minachten, verachten staat er, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovigen en geliefden zijn. Als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Kortom, als je het voorrecht hebt dat je als dienstknecht een gelovige heer hebt, dan bevind je dus in een bevoorrechte positie. Want die gelovige heer zal ook de schrift kennen, en er staan ook wel schriftgedeelten in de Bijbel, over de heren die hun relatie tot hun dienstknechten ook beschreven vinden. En die is ook weer vergeleken met dat zij feitelijk boven hen ook weer een heer hebben staan. Dus als je een gelovige heer hebt, dat valt dan onder de categorie van de goeden en de bescheidenen, maar dan ook nog gelovig, dan is dat een voorrecht. En beschouw hen als broeders en het voorrecht dat je hen dan ook nog kunt dienen met het vooruitzicht dat je weet dat zij ook het beste met jou voor hebben, want zijn broeders in de Here. Een voorbeeld van die geschiedenis is bijvoorbeeld die van Onesimus, hè, die weggelopen dienstknecht die dan toen bij Paulus kwam en tot bekering kwam en later door Paulus teruggestuurd werd naar Filemon en ja, die zegt, ja, hij is nou ook een broeder van je en behandel hem ook als zodanig. En Onesimus, wees je bewust dat hij wel je heer is, hij zou je kunnen straffen omdat je weggelopen bent, maar ja, Paulus doet een goed woordje voor Onesimus, zo van, nou, hij is ook hier weer vandaan gegaan om weer terug te keren naar jou en om jou weer te kunnen dienen. Ontvang hem dus ook als een broeder. En dan is er nog een schriftgedeelte in Titus, hoofdstuk 2. Titus 2, vers 9. Daar staat, vermaan de dienstknechten dat ze hun eigen heren, weer het woord despotes, hun meesters die over hen heersen, onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende. Dus ook als je een opdracht zou krijgen die wat minder aantrekkelijk zou zijn, dan sputter je niet tegen, omdat elders staat, over ons doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. De Filippenzenbrief wordt ook van gelovigen gezegd, maar dan ten opzichte van de Heer. De dingen die hij van ons vraagt. En hier is dat dus een afspiegeling van. Vers 10 zegt, niet onttrekkende. Dat wil zeggen, je werk dus naar behoren doen. En niet de kantjes ervan aflopen. Maar alle goede trouw bewijzende. Opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Zie, opnieuw wordt de leer naar voren gebracht. Het is een aspect van de praktische levenswandel, wat in overeenstemming is met de leer die van God afkomstig is. Je illustreert daarmee je feitelijke relatie met de Heer. En dat is een goede motivatie om het te doen. Niet onttrekkende, dus je werk naar behoren doen, ook geen dingen achterover drukken. He, wat veel in bedrijven gebeurt, onder de noemer van HVT, handig voor thuis. En dan worden dus dingen van bijvoorbeeld gereedschap achterover gedrukt. Ja, gebeurt veel. Ja, in het bedrijfsleven, daar zou je toch altijd nog wel even met de heer, die werkgever, over kunnen praten. En ik ken werkgevers die dat ontdekten, die zeiden van, nou, als jullie dat graag willen hebben, dan krijg je korting van mij. Maar achterover drukken moet je niet doen, want dan ben je baan kwijt. Dus dat scheelt dan wel, hè? Maar onttrekken wil zeggen, doe gewoon je werk naar behoren wat van je verwacht wordt. En dat geldt natuurlijk ook in je relatie tot je werkgever. En je wordt geacht om je werk naar behoren te doen. Want je doet het feitelijk als voor de Heer met een hoofdletter. En daarmee eer je hem. Wel, dat zijn de belangrijkste gedeelten die ook over de dienstknechten spreken. Dus teruggaande naar 1 Petrus. Zijn we dan in vers 20 terechtgekomen? Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Zie je dat lijden dus ook met slaan te maken kan hebben. Want het lijden stond in het voorgaande vers. Lijdende ten onrechte, als iemand om het geweten bij zo'n harde heer onheus bejegend wordt. Hier staat, want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Van, ja, dat is dan terecht eigenlijk. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Dus je wordt wel geacht om te doen wat de Heer van je vraagt in deze relatie tot die Heer. Maar als die Heer jou dan feitelijk op een oneerlijke, bijvoorbeeld op een harde manier behandelt, en je doet wel je werk naar behoren, ja, dan is dat feitelijk ten onrechte, maar het is wel genade van God. Je zult daar in de toekomst ook voor beloond worden trouwens. Hebben we net gelezen, hè? Vergelding der erfenis. Als we even bladeren naar hoofdstuk 4, wat houdt dat zondigen dan bijvoorbeeld in? Nou ja, dat je je onttrekt aan je verantwoordelijkheid om de Heer te dienen. En in hoofdstuk 4 vers 15 wordt het iets anders omschreven. Daar staat toch dat niemand van u lijde als een doodslager of dief of kwaaddoener of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Dus ook dat kan er onder vallen, indien iemand zondigt en ja, daar word je voor bestraft en je verdraagt dat. Ja, daar is eigenlijk geen lof voor, want je hebt het terecht verdiend. Maar als het dan wel onterecht is, dan mag je dat beschouwen als genade van God, omdat uiteindelijk de Heer ook dat zal belonen. Want lijden met een ei leidt, met EI, tot heerlijkheid. Met EI trouwens. Vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor u of voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Het wordt meteen gekoppeld aan het voorbeeld van de Heer zelf. En dat schijnt dus een aspect van onze roeping te zijn. Efeze 4 zegt dat wij worden geacht te wandelen waardig de roeping waarmede de Heer ons geroepen heeft. Maar één aspect is dus ook dat wij in de weg die de Heer is gegaan, begrip lijden is dan de norm, ook wellicht hem zouden navolgen als ons lijden omwille van Christus overkomt. Dat hoort kennelijk dus bij het leven van een christen. Dat kan ons overkomen. Daar hoort dit gedeelte dus bij. Wij zijn daartoe geroepen. Want ook Christus heeft voor ons geleden. Andere handschriften hebben voor u, maar dat maakt in de praktijk niet zoveel uit. Ons een voorbeeld nalatende. Dus het voorbeeld van het lijden van Christus is ook een voorbeeld voor ons. Met als doel dat wij in zijn voetstappen zouden navolgen. En wij worden geacht navolgers van Christus te zijn. Maar een van de aspecten dus ook is dan het lijden. Wat ons omwille van zijn naam, omwille van het evangelie, omwille van de Heer zelf, kan overkomen. Dat we dat zouden accepteren in zijn kracht. Want navolgers zijn degenen die de Heer navolgen. Zoals Paulus in de Korinthebrief zegt, weest allen mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. Hij volgde Christus na en hij is in zijn woord en in zijn wandel ook een voorbeeld geweest voor de andere gelovigen. Zoals je dat in de Filippenzenbrief ook leest, en weest mijn navolgers en merk ook op degenen die net zo wandelen als wij. Want helaas, velen wandelen anders, waarvan hij dan zegt dat ze de aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten, die ook ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat gelijk vorm hoort aan zijn heerlijk lichaam. Dat is onze toekomst. Maar tot nog toe zouden we in dit leven dus ook eventueel lijden omwille van Christus kunnen ondergaan. Voetstappen hebben te maken met je wandel. Logisch, hè? Met je voeten wandel je, loop je, ga je. En het woord voetstappen wordt ook gebruikt in relatie tot Abraham. Abraham wordt gegeven als een voorbeeld voor alle gelovigen. Hij is een vader van alle gelovigen. Niet alleen van de besnijdenis, maar ook van de heidenen. Staat in de Romeinenbrief. En het voorbeeld van Abraham is geloof. Zo staat het ook rechtstreeks in de schrift verwoord. Ik zoek het even met je op in Romeinen. Hoofdstuk 4. In het 12e vers van Romeinen 4. Waarvan Abraham wordt gezegd dat hij een vader is der besnijdenis. Dus van Israël breed gezien van de Joden die immers besneden werden. Degene namelijk niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Dus je kunt wel Jood zijn op grond van je geboorte en daarom dus besneden zijn, maar dat zegt nog niet dat je werkelijk ook een zoon van Abraham bent. Want dan zou je ook wandelen in de voetstappen van het geloof van Abraham. En het kenmerk van het leven van Abraham was, hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat geldt dus ook voor ons. Wat de voetstappen betreft, komen we ook nog in het Oude Testament een paar versen tegen. Die wil ik wel even graag met je lezen. Die staan eerst in Psalm 17, Psalm 17, vers 5. En daar zegt de psalmist, David is het in dit geval, daar staat, houdende mijn gangen in uw sporen, opdat mijn voetstappen niet zouden wankelen. Dus de wens van David is om in het rechte spoor te blijven gaan, wandelen, want dan zouden zijn voetstappen niet wankelen. En dan Psalm 18, vers 37, ook van David. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij, en mijn enkels hebben niet gewankeld. En in vers 34 zegt hij, hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden, hij stelt mij op mijn hoogten. Het houdt dus in dat ook daarin de Heer David heeft gezegend, omdat hij dat ook zo graag wilde. En dan nog één in Psalm 119. De lange psalm, 119 en dan vers 133. Het gebed van de psalmist is daar, maak mijn voetstappen vast in uw woord en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. Je zou het zo kunnen verbinden met Romeinen 6, waar Paulus dan zegt dat wij onze leden van ons lichaam zouden gebruiken, stellen als wapenen der gerechtigheid. En dat leidt weer tot heiligmaking. Maak mijn voetstappen vast in uw woord. Je wilt zeggen, laat mijn wandel als gelovige meer en meer in overeenstemming zijn met wat uw woord zegt. En dat is uiteraard een verlangen wat ieder christen zou hebben en waarin de Heer ook ons verder bekwaamt. Nou, terug naar Petrus. Dus lijden is ook een aspect wat de Heer Jezus ons als voorbeeld heeft gegeven om daarin hem na te volgen. Dat betekent niet dat we allemaal dezelfde weg als de Heer Jezus moeten gaan, maar het betekent wel dat wij kunnen lijden omwille van zijn naam ondergaan. En dat kan al beginnen met miskenning, bespotting, minachting. Het kan ook uit zich uit in lichamelijk lijden. En soms leidt het tot de dood. De martelaren uit de kerkgeschiedenis kennen we allemaal wel. En ze zijn er vandaag de dag ook. En ze zullen straks in de dagen van de wederkomst er ook zijn. De zielen onder het altaar, die om de wille van het getuigenis van Jezus hun leven hebben gegeven. En ze vragen de Heer dan, hoe lang duurt het nog, Heer, voordat gij ons wreekt, onze zielen wreekt, van degenen die ons gedood hebben? En dan moeten ze nog een korte tijd wachten tot ook hun mededienstknechten, en dat zijn dan martelaar uit de heidense volkeren, die uiteindelijk ook gedood zullen worden, samengevoegd worden en samen zullen ze dan opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren. En daar zullen zij op grond van hun lijden, wat zo groot was, ook verheerlijkt worden en mogen met de Heer die 1000 jaren regeren zelfs. Staat ook in de Bijbel beschreven. Maar lijden, nogmaals, leidt tot heerlijkheid bij ons. En lijden nu geeft ons vertroosting. De vertroosting des Heilige Geestes en de vertroosting van de Schriften. Omdat de Heer met ons wil zijn, ook dan. Dus in Petrus is het heel opvallend dat het woord voor lijden zo vaak voorkomt. Hè. Soms heb je wel eens van die overzichten van een brief of van een Bijbelboek, waarin dan ook een van de aspecten is de kernwoorden die erin voorkomen. Nou, een van de kernwoorden in de brief van Petrus, met name de eerste brief, is het begrip lijden. Het komt er maar liefst 10 keer in voor. En het speelt dus een belangrijke rol waarin we ook ons kunnen verdiepen als we de wat nader bekijken nog. En dan ga ik even met je naar 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 17. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, zelfs als het in overeenstemming met Gods wil is, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dus opnieuw wordt het voorbeeld van Christus weergegeven. Dan 1 Petrus 4, vers 13. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u. Naar de mens is dat misschien erg droevig. Toch zegt Petrus, verblijdt u. Maar ja, in de Heere dan. Dus blijdschap des geestes. Opdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Zie dan maar op het eindresultaat. De heerlijkheid die je wacht als de Heer zich zal openbaren. En dat heette in hoofdstuk 1, hè, dat we dan lof, eer en heerlijkheid ontvangen in zijn openbaring. Vers 14, indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig. Dat woord betekent gelukkig. Naar de mens gesproken zou je dat zo niet zien, maar je mag je gelukzalig weten, omdat je ook op het eindresultaat mag zien. En je groeit erdoor dichter naar de Heer toe, als je daarin lijdzaam volhardt. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Waarbij geest dus wijst op de heerlijkheid die ons wacht, want de geest is namelijk ons onderpand. De Heilige Geest is het onderpand tot die verkregen verlossing en erfenis. Volgens Efeze 1 vers 14. En dat is bij de verlossing van ons lichaam. En het is de geest Gods die op ons rust. En wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Dat gedeelte wordt in bepaalde handschriften weggelaten, maar het is niet onwaar hoor. Wat hen aangaat, zei die namelijk u smaden, de naam van de Heer wordt wel gelasterd, maar daar zullen ze ook eenmaal rekenschap voor moeten afleggen. Ieder mens zal dat moeten doen voor zijn leven. Wat ons betreft is dat natuurlijk bij de rechterstoel van Christus. Maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Wij worden gesmaad omwille van de naam van Christus, maar hij wordt er wel door verheerlijkt. Het is voor ons oneer, Maar hij wordt er wel degelijk door geëerd. Nou, vers 15 hadden we al gelezen en vers 16 ook. En dan lees ik nog even vers 19. Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat laat God dus toe, dat zij hun zielen, hun leven, hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Richt je dan op de Heer die de getrouwe schepper is, ook van je nieuwe leven. En doe dat goede in afhankelijkheid van de Heer. Richt je op de Heer, hij zal je vertroosten. Hij zal je bemoedigen en kracht geven. En dan 1 Petrus 5, vers 10, hadden we ook al gelezen, maar ik lees hem nog een keer. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Dus hij heeft ons geroepen tot eeuwige heerlijkheid, maar die heerlijkheid wordt ons pas gegeven nadat wij een korte tijd, zolang wij hier in het vlees zijn, omwille van zijn naam, wellicht hebben geleden. En over het lijden wat aan de broederschap werd volbracht, staat in vers 9, hebben we al gesproken. Terug naar Petrus, dan gaan we naar 1 Petrus 2, vers 22. Die, het gaat over Christus, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Je weet wel dat de Heer nogal wat smartelijke woorden over zich heen kreeg. Bespottingen. Met name tijdens het laatste tijd van zijn leven. Als hij leed, niet dreigde. Maar hij gaf het over aan die, aan hem, die rechtvaardiglijk oordeelt. En dat wordt ons ook voorgehouden, hè? Romeinen 12, die staat er misschien wel bij, of niet? Nee, Romeinen 12, daar staat het ook van ons. Wreekt uzelf niet beminden, maar geef de toorn plaats, want de Heer heeft gezegd, ik zal het vergelden. Het voorbeeld van Christus wordt hier gegeven wat het lijden betreft. Wat dat betreft wil ik nog even naar Matteüs 10 bladeren. Matteüs 10. En daar staat in vers 24. De discipel is niet boven zijn meester, de meester. Hier is het woord didaskalos, dat is het woord voor leraar. Wat ook met meester vertaald wordt, zo wordt de Heer Jezus ook wel goede meester genoemd. Hij is hun meester die hen leerde. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht, de doulos, boven zijn heer. Hier staat wel het woord kurios trouwens, maar dan heer op aardsniveau en op hoger niveau de Heer Jezus Christus. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn Heer. Kortom, het lijden wat Christus overkwam, dat zou ons ook kunnen overkomen in bepaalde vormen. En daarin ben je navolger van de Heer. En dan wordt een voorbeeld gegeven. Indien zij de Heere des huizes Beelzebul of Beelzebub genoemd hebben of hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. En wij zijn huisgenoten van God. Wij zijn huisgenoten des geloofs. En de Heer Jezus werd genoemd. Hij heeft Beelzebul. En dat is eigenlijk de Griekse vorm van Baalzebub. En dat was de god van Ekron in de Filistijnse stad. Een afgod. En als je dat vertaalt, betekent dat Baal is heer. En Zebub, dat is een vlieg. Heer van de vliegen. Nou, dat vind ik voor Baal Zebub wel een aardige titel. Hè, want de god van de Filistijnen, ja, dat is vandaag de dag ook een andere naam heeft gekregen. Dat zal ik dan verder niet noemen, maar dat past er wel een beetje bij. Nou, je weet toch wel wat vliegen doen? Die vliegen, zitten, het ene moment zitten ze op de poep en het andere moment zitten ze op jouw eten. Ja, dat is inderdaad niet vrolijk om te horen. Maar dat gebeurt toch, hè? Vliegen, dat zijn insecten die ook nogal wat ziekten teweeg kunnen brengen, verspreiden. Nou, dat past precies bij de tegenstander. En ze hebben de Heer Jezus Beelzebul of Beelzebub genoemd. Hij zegt, nou, als ze dat hebben gedaan van de Heer des Huizes, dat ben ik, zegt de Heer eigenlijk, dan moet je niet verbazen dat het van jullie ook gezegd worden als jullie mijn discipelen zijn. En een discipel betekent gewoon iemand die leert, een leerling. In tweede instantie iemand die volgt. Laten we dan nu maar eindigen. Dan hebben we nog één avond voor de laatste versen van 1 Petrus 2, waar het dan ook gaat over onze Heer en Heiland, wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is een mooie gelegenheid om daarbij dan ook stil te staan bij wat hij in zijn opstanding teweeggebracht heeft, als we samen het brood en de drinkbeker delen dan. Dus we zullen nu de Heer danken. Trouwe Heer, we mogen u hartelijk dank zeggen dat wij ook vanavond de gelegenheid hebben gehad om in alle rust uw woord te lezen, te overdenken en door schrift met schrift te vergelijken om te ontdekken wat u ook daarin tot ons te zeggen hebt. Wat u ons wilt vertellen, opdat het ook in onze levenswandel tot uitdrukking zou mogen komen. Want ook wij zijn huisgenoten Gods. Wij behoren tot het lichaam van Christus waarvan u het hoofd bent. En u hebt ons de mogelijkheid gegeven om te groeien in het geloof, om tot kennis van u te komen en om dat ook in de praktijk van onze levens gestalte te geven. Een wandel die strekt tot uw eer. Dank u wel, Heer, dat u ons daarin bekwaamt, want u hebt ons reeds bekwaam gemaakt om dienaren van een nieuw verbond te zijn. En u doet dat nog steeds, want uw woord zegt dat het goede werk wat u in ons begonnen bent, dat u dat ook zult voleindigen tot de dag van Christus komt. En daar mogen we op vertrouwen als we inderdaad onszelf aan u ook toevertrouwen in onze levens. Als we ons bewust zijn dat u onze Heer en God bent, die wij mogen volgen en kennen en dienen. En dat naar de kracht die u ons daartoe verleent. Heer, dank u wel dat we dan ook steeds meer uw woord mogen leren kennen en daarin mogen toenemen in kennis en inzichten, maar ook dat het in onze wandel tot uitdrukking komt, dat het leidt tot die ene naam waardoor we niet alleen behouden geworden zijn, maar dat die ene naam ook in onze levens verheerlijkt zou worden. En het mooie is, Heer, dat u zelfs dan ook onze trouwe wandel straks eenmaal zult belonen als we allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. En u onze wandel op zijn waarde zult schatten. En dank u, Heer, dat we daar geen angst voor hoeven te hebben, want wie u wil volgen en dienen weet dat u onze werken ook in onze harten wil bewerkstelligen. En dat wij alleen geacht worden om gehoorzaam te zijn aan uzelf en aan uw woord. En dat u dan degene bent die het willen en het werken in onze levens wil bewerken, naar uw welbehagen. Heere, zo bevelen wij onszelf inderdaad bij u aan, ook als we wellicht lijden omwille van uw naam ondergaan, in welke vorm dan ook. We weten dat u ons nabij bent, nimmer zult verlaten nog begeven, en dat u ons, als we onze bekommernis op u werpen, ook voor ons wilt zorgen. Dank voor zoveel liefde en genade, en zoveel trouw, die u betoont elke dag weer opnieuw aan ons allen die uw kinderen zijn geworden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u daarvoor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.